Deze podcast gaat over identiteit. Over jou dus. Met behulp van boekfragmenten uit de 5 genomineerde titels voor de Ludok, de prijs voor het beste filosofische kinderboek van 2024, gaan we samen op ontdekking. De Week van de Kinderfilosofie heeft deze prijs in het leven geroepen om kinderen en volwassenen te laten nadenken over grote vragen. En ik, Marianne, ben kinderfilosoof. Ik neem je mee langs de fragmenten, vragen en doelopdrachten die je uitdagen om op een andere manier naar jezelf en de wereld om je heen te kijken. Ga je mee op filosofeerreis? Denk je met me mee over identiteit?
Leg alvast wat papier, stiften en post-its klaar.
Pak je nieuwsgierigheid erbij en laten we beginnen. Wat bedoelen we eigenlijk met identiteit? Kun jij dat beantwoorden? Dit fragment komt uit het boek Wat ik allemaal zou kunnen zeggen. Een boek voor kinderen vanaf 8 jaar die zich willen verwonderen. In dit boek ontdek je verrassende hoofdpersonages die hun wildste dromen en meest eigenwijze gedachten met je delen. Schrijfster Tini Fischer schreef de verhalen. Kinderfilosoof Katrien Laurijsens dacht met Tini mee en verzon de vragen en opdrachten. Eva Nijring zorgde voor originele en kleurrijke illustraties.
De reuzenbalsemie. In het Latijn heet ik impatience. Je herkent er misschien het Engelse woord impatience in, ongeduldig dus. Een betere naam hadden ze niet voor me kunnen verzinnen. Ik groei namelijk graag snel. Hulp een beetje vaart maken. Een 1,80 meter de lucht in. Net zo makkelijk. En dan heb ik ook nog eens zaaddozen met een hele zwik zaadjes erin. Of iemand zo'n ding maar even aanraakt, ontplof ik. Baf! In één keer schiet zo'n doos dan open en vliegen alle zaden eruit. Heet gebakkerd heet dat. Driftig. Raak me niet aan of ik ontplof. Tja, ik ben nu eenmaal geen waterlelie. Een beetje op het water bobberen is niks voor mij. Klampjes aangroeien als gras ook niet. Ik kan gras sprieten, soms wel de grond uitkijken. Ik ben een onschuldig reuzenbalsemie. Een impatiënt met ontploffingsgevaar. Ik vraag me wel eens af of er anderen zoals ik. Dat zou ik best willen weten.
Heeft balsemien een identiteit? Kun je die omschrijven? Ken je ook wat ze over zichzelf zegt?
Dat hij heel ongeduldig is en dat hij...
Dat hij snel alles...
Iets met doos.
Als ze één keer aanraakt, ontploft het.
Ja, die soort zaaddozen die ze heeft, hè? Als je die aanraakt, dan ontploft ze. En is dat een teken dat je ongeduldig bent?
Ja, dan ben je impatient.
Dan ben je impatient. Als het zo snel gaat. En je kan niet wachten tot het zover is. En hoe zou...
Ongeduldig.
Dat heet ongeduldig. En ben je zelf wel eens ongeduldig?
Ja. Nee, eigenlijk niet.
Ja. Ik hoor jou nee zeggen en jij ja. Kan je daar een voorbeeld van geven?
Ik ben ongeduldig voor de meest domme dingen. Dus stel je voor... Je hebt bijvoorbeeld een zak met iets... en daarna je mag gaan grabbelen... dan ben ik echt heel ongeduldig... en dan ga ik gewoon boos worden dat ze die zak aan mij moeten geven.
Oké. Dus dan... En een beetje boos worden hoort ook bij ongeduldig. Begrijp ik dat goed voor jou?
Ja.
Dus als je ongeduldig bent, zou je dan kunnen leren om geduldig te zijn? Nee? En is het dan iets wat gewoon bij jou hoort?
Dat weet ik niet.
Nee, weet jij dat toevallig?
Ja, eigenlijk wel.
En kan het niet zomaar even wegdoen of uitzetten of...
Je kan het wel leren om het te controleren, maar je kan het niet wegwerken.
Je kan het niet wegwerken.
Ja. Je kan het wel beheersen.
En weten jullie hoe dat heet als iets echt helemaal bij jou hoort en bij jou past?
Gehecht aan jou is misschien.
Gehecht aan jou is? Passie. Dus ongeduldig zijn, is dat ook een vorm van passie?
Nee. Het is een emotie.
Het is een emotie die bij je hoort. En zijn er ook andere emoties die bij je kunnen horen?
Ja. Boos, blij, ongeduldig, verdrietig. Zenuwachtig, verdrietig, kotsend.
Kotsend.
Misselijk.
Moet je noemen van allerlei dingen die zowel fysiek zijn, iets wat je kan overkomen, misselijk worden, waarvan je dan moet spugen, maar ook boos, ongeduldig, maar ook blij bijvoorbeeld. En weet je wat voor woord daarbij hoort? Als je al dit soort dingen bij iemand
ziet. Impulsen,
dat kan je, zo kan je het ook noemen, maar er wordt ook genoemd in de vraag dat het ook een identiteit zou kunnen zijn.
Heb je daar wel identiteit is
wel van gehoord?
Ja, ja. Waar informatie over jezelf staat.
De informatie die over jezelf gaat. Ja, wat bij jou past en dingen zoals een emotie. En zijn dat dan de emoties zoals ongeduldig of horen er ook hele andere emoties bij?
Eigenlijk ook.
Of eigenschap eigenlijk.
In één emotie is er ook verschillende emoties in.
Ja.
Oké. En ben je wat je voelt? Dus je voelt emoties in je lijf, toch? Ben je dan ook wat je voelt?
Ja, meestal.
Meestal? Ik hoor ja, meestal.
Je kan mensen signaleren dat je boos bent.
Ja.
Stel voor een boos gezicht kijken. Te trekken of een blij gezicht te trekken.
Of als je zenuwachtig bent. Als niks zeggen. Gewoon.
Of als je boos bent, dan laat je het soms niet echt heel vaak zien. Soms hou je het ook vaak in je.
Okay.
Hoe je gedraagt en hoe je bent en hoe je eruit ziet, is gewoon allemaal signalen dat je boos bent of dat je blij bent.
Dus dat zijn allemaal signalen die je afgeeft, waar anderen dat kunnen anderen zien en dat hoort wel bij jou. Dat is onderdeel van jou.
Ja.
Eigenlijk, we hebben emoties. Is een emotie hetzelfde als een gevoel?
Ja.
Ja.
Ja. En is bijvoorbeeld iets als liegen, hoort dat daar dan ook bij?
Nee. Dat is gewoon iets wat je doet.
Dat is iets wat je doet. En wat is dan het verschil?
Wat je doet dan... Bijvoorbeeld, ik raak deze tafel aan. Dat is bijvoorbeeld het verschil dat je iets doet.
Oké, en liegen doe je ook zomaar. En boos worden is dan...
Gevoel, gewoon emotie.
Dat is wel een verschil met wat je doet.
Ja.
Oké.
Er is eigenlijk een heel groot verschil. Als je liegt, dan toon je geen emotie, maar je doet het. Maar als je boos bent, toon je wel een emotie. En dat kan je mensen zo laten signaleren dat je ook boos bent. Maar als je aan het liegen bent, kunnen mensen ook niet weten of je de waarheid spreekt of een leugen zegt.
Dus vanaf de buitenkant kun je het ene beter herkennen dan en het andere, dat zie je misschien niet, helemaal niet. Als jij tegen mij liegt, heb ik niet door dat jij dat doet.
Ja, bij emoties kan je het gewoon begrijpen. Maar als je het liegt, weet je niet. Zijn er twee antwoorden. Of je spreekt de waarheid, of je liegt.
Ja.
Oké.
Maar eigenlijk, als je boos bent, dan is het een gevoel, maar ook wat je doet. Want als je boos bent, dan doe je ook boos.
Ja.
Dan doe je het ook.
Oké, dus het is een beetje van allebei.
Ja.
Je voelt het, maar het is ook een emotie, maar je doet er ook wat bij.
Een combinatie van wat je doet en wat je voelt.
Want als je verdrietig bent, dan wil je meestal alleen zijn. Dan doe je alleen. Dan loop je weg. Dat loop je dan, ja. En als je bijvoorbeeld blij bent, dan doe je gewoon heel enthousiast. En ga je gewoon met heel veel vriendjes en vriendinnetjes om.
Ze zijn allemaal verschillende manieren waarop je iets kunt laten zien. Maar ook waarop je handelt, waarop je iets doet. Door weg te lopen of juist te blijven.
Hm?
En door iets te doen of juist even niks te doen. Dat het van binnen zit. Oké. Dankjewel. Balsemien heeft het over ontploffingsgevaar. Dat kwam aan het begin, hebben we het daar ook heel snel even over gehad. Wat bedoelt ze daarmee?
Dat betekent dat het gewoon makkelijk kan ontploffen.
Kunnen mensen ook makkelijk ontploffen?
Nee. Ja, als je boos bent wel.
Er zijn twee verschillende uitbarstingen eigenlijk. Ontplofbare uitbarstingen. Eentje is met gewoon...
Vulkaan.
In het echt een vulkaan kan uitbarsten. Of je hebt eten in een, zoals popcorn. Maar er is ook menselijke ontploffingen. Als je stel voor je huilt, dan ontplof je eigenlijk ook. Van allemaal emoties bij elkaar.
Als je gaat huilen, is ook een vorm van ontploffen. Want er gebeurt er ook iets met je lichaam.
Dan ontplof je gewoon. Dan word je echt heel erg verdrietig.
Oké, dus zoals de maiskorrel een popcornje wordt, zo heb je als mens ook de mogelijkheid om iets te uiten, dat er iets met je gebeurt. Aha.
En bij boos, als je bijvoorbeeld echt boos bent, dan maak je bijvoorbeeld dingen kapot en je gooit dingen om, dan ben je gewoon ontploft.
Dus je kan ook bij iets anders iets doen en dat valt eigenlijk een beetje hetzelfde onder dat ontploffingsgevaar van balsemien. Is dat dan, want we hadden het net over het woord identiteit, hè, iets dat bij jou hoort. Is dat dan ook onderdeel van je identiteit, van dat je boos wordt en hoe je dat dan doet?
Ja, het gaat hoe je dat doet is eigenlijk echt gewoon je identiteit. Als je echt zomaar boos wordt, dan ben je een boos persoon. En als je vaak blij bent of dat je allemaal emoties hebt, ben je gewoon een persoon. Dat is gewoon je identiteit eigenlijk.
Oké, dankjewel. Het volgende fragment gaat over een schilderij. Het schilderij hoort van alles over zichzelf van de bezoekers in het museum. Leuke dingen en minder leuke dingen.
Het schilderij, hoe lang zou ik intussen in het museum hangen? Ontelbaar veel mensen hebben mij al aangestaard. Vaak honderden per dag. Als het alleen bij kijken bleef, oké. Maar wat ik allemaal hoor, wat een prachtig schilderij, wat een lelijk ding. Dit doet me dus helemaal niks. Ik moet ervan huilen, zo mooi, dat kleurenpalet. Het doet pijn in mijn ogen. Wat een talent, wat een prutschilder. Soms twijfel ik over wie ik moet geloven en denk ik vaak genoeg. Hey, weet jullie wat ik allemaal zie? Lange mensen, korte mensen, oude mensen, jonge mensen, kaal of met een heleboel haar. Groene, bruine, blauwe ogen, met of zonder bril, rokken, broeken, korte broeken, koolbeertjes, slobbershirts, gepoetste of afgetrapte schoenen. Ze moesten eens weten wat ik allemaal zou kunnen zeggen, maar ja.
Mag je alles tegen iemand zeggen? Tijd voor een opdracht. Bedenk wat het schilderij tegen jou zou zeggen als ze kon praten. En wat zou ze tegen jouw ouders zeggen? Bespreek met degene die het dichtst bij jou zit hoe jij het zou vinden als een schilderij in het museum tegen jou zou terugpraten nadat je er iets lelijks over had gezegd. Denken jullie er hetzelfde over? Dit fragment komt uit het boek Oos. Een kijk- en zoekboek met verschillende perspectieven. Van Milja Praagman, die het schreef en illustreerde. In dit boek geven vogels commentaar op mensen. Denk samen na over identiteit vanuit een ander perspectief.
Lijken wij op mensen, papa? Mensen hebben geen vleugels om zich mee te laten nemen door de wind zoals wij. Maar ze hebben wel handen waar ze mooiste dingen mee kunnen maken. Welke vind je het leukst, Mereltje lief? Ik vind ze allemaal bijzonder. Maar mensen die blij worden als ze ons zien, vind ik het leukst. Heb jij een lievelingsmens, papa? Het jongetje met de bal zie ik graag en de ijsberen, mevrouw. Elke dag heb ik weer een ander lievelingsmens. Als ik naar de mensen keek, lijkt het wel alsof ik weet wie ze zijn. Ze zijn heel verschillend, maar als je goed kijkt, zie je dat ze op elkaar lijken. Lijken wij op elkaar, papa? Heel veel Mereltje lief, al hebben we een andere kleur veren. Ik zie mama en mij helemaal in jou terug.
Lijken mensen op elkaar?
Nee. Het hangt er vanaf.
Het hangt er vanaf.
Stel je voor, je bent zus, je bent familie van elkaar, dan is er kans dat je op elkaar kan lijken. Maar stel je voor, je bent geen familie, dan is er ook wel een klein kansje dat je op elkaar kan lijken, maar het meeste niet, het vaakst niet.
Oké, en jij?
Er zijn eigenlijk ook twee verschillende op elkaar lijken. Echt van hoe je eruit ziet, je uiterlijk.
Ja.
En hoe je van binnen bent. Stel voor, je bent lief. En een ander mens is ook lief. Dus er zijn twee verschillende. Of het van emotie, of van echt van het uiterlijk.
Oké, dankjewel. En jij?
Als je een tweeling bent, lijk je vaak heel erg op iemand. Of als je gewoon een drieling bent.
Dus als tweeling of drielingen lijken je heel erg op elkaar.
Ja.
En is dat dan het voorbeeld van wat jij gaf, is dat dan ook zo dat je dan van binnen ook op elkaar lijkt?
Van buiten.
Van buiten. Dus dat verschil tussen binnen en buiten, geldt dat voor tweelingen?
Voor tweelingen is het eigenlijk meestal uiterlijk.
Voor tweelingen is het meestal uiterlijk en niet per se ook innerlijk. Oké. En wat, want er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten mensen. En bijvoorbeeld als je jong bent, dan zie je er anders uit dan dat je oud bent. Wat zijn grote verschillen tussen jonge en oude mensen?
Jonge mensen zijn vaak klein en oude mensen zijn vaak iets groter.
Oké, ja. Groter en kleiner, ja.
Je kan het eigenlijk aan zijn uiterlijk zien. Jongens, mensen moeten nog groeien en oudere mensen zijn al eigenlijk op hun...
Op hun hoogste punt.
Op hun hoogste punt.
En daarna? Naar het hoogste punt?
De uiterlijk verandert. De meeste dingen veranderen. En ja, als je ouder wordt, veranderen ook meestal dingen.
Oké.
Okay. En kinderen, dus jonge kinderen, die worden sneller emotioneel. En oude niet per se niet sneller, maar wat minder sneller dan jonge mensen.
Oké. Okay. Dus het een gaat hard, het kan harder gaan of langzamer. Je groeit en dan word je groter.
Allemaal kenmerken.
Allemaal verschillende kenmerken. Ja, en dat geldt dan allemaal voor dingen die we kunnen zien. Maar we hebben net ook het onderscheid gehad. Je kan ook van binnen hetzelfde zijn of
je
anders.
Verandert
dat ook, alles wat je van binnen hebt?
Ja, eigenlijk je stem verandert. Misschien hou je niet meer van iets wat je echt vroeger van hield. Alles verandert eigenlijk. Maar je kan ook jezelf veranderen.
Je kunt ook jezelf veranderen.
Ja,
en hoe werkt dat?
Bijvoorbeeld, je doet de hele tijd eerst slechte dingen, maar daarna doe je meer goede dingen.
Oké. En is dat dan, want we hadden het net even bij het andere boek over identiteit. Kan je ook je identiteit veranderen?
Ja,
dit is eigenlijk die vraag wat u stelde, heeft eigenlijk alles met identiteit te maken.
Ja.
En wat van het identiteit wat je niet kunt zien van iemand zou je kunnen veranderen? Want bijvoorbeeld
of hij blij is, of hij boos is.
Je kan niet aan hij slecht is, of hij goed is.
Je kan het aan zijn identiteit zien of hij een blij persoon of een boos persoon is. Of een chagrijnig persoon, dat kan je niet zien.
Dat kan je niet altijd zien.
Hij kan altijd veranderen of allemaal andere emoties.
En ik weet niet of jullie ook bijvoorbeeld kinderen kennen die sommigen zijn wat rustiger, anderen zijn wat drukker bijvoorbeeld. Sommigen houden heel erg van hard over het schoolplein rennen en anderen gaan liever in een hoekje even staan kletsen. En zijn dat ook dingen die in de loop der tijd veranderen?
Ja.
Als kinderen ouder worden? Dat iemand die heel erg ervan houdt om over het schoolplein te rennen, dat hij dat dan op een gegeven moment...
Als je eigenlijk wat jonger bent, luister je ook niet meestal aan naar je ouderen. Maar als je wat ouder bent,
dan doe je
krijg je ook een beetje discipline. Dan verandert ook veel dingen.
Dus discipline is iets, en is discipline iets wat bij je identiteit hoort ook?
Nee, eigenlijk discipline hoort niet bij de identiteit. Dat is gewoon om jezelf te veranderen. Eigenlijk aan één kant wel, aan één kant niet.
En kan je de ene en de andere kant toelichten?
Aan één kant, het kan je wel veranderen. Het kan je identiteit veranderen, maar het hoort niet bij je identiteit.
Oké, dankjewel. Dit fragment komt uit het boek De Wonderlijke Wereldreis van Zebedeus, met illustraties van Koos Meinderts en tekeningen van Annette Vinig. De Wonderlijke Wereldreis van Zebedeus gaat over Zebedeus die als ontdekkingsreiziger op zoek gaat naar het einde van de wereld. Onderweg ontmoet hij de meest wonderlijke figuren. Zal hij erin slagen om het einde van de wereld te vinden?
Meteen stelde hij zich een belangrijke vraag. Wat zou ik eigenlijk niet weten? Tja, er was zoveel dat hij niet wist, meer dan hij wel wist. Hij wist bijvoorbeeld niet waar hij was toen hij er nog niet was. Hij wist niet waar de wind bleef als hij het niet waaide. En hij wist ook niet of het pijn deed als hij heel hard in slaap viel. Op al deze vragen kon hij antwoorden met: ik zou het echt niet weten. Zebedeus moest er even bij gaan zitten. Als hij het allemaal goed begreep, zat hij met een antwoord waarbij de juiste vraag moest zoeken. Het leek wel een omgekeerd vraag-en-antwoordspel. Geef vraag op het volgende antwoord. Lijkt me best leuk, zei Zebedeus. En hij gaf zichzelf als antwoord: op de top van de heuvel. Hij dacht even na en vroeg toen: waar staat het huis van Zebedeus de beer? Goed gevraagd, zei hij. Volgende antwoord: krentenbol met de hagelslag. Wat is altijd lekker? Op elk uur van de dag? Ja, alweer goed gevraagd. En dan nu een moeilijk antwoord. Zit je er klaar voor? Kom maar op, zei Zebedeus. Alleen op de wereld. Dat was zeker een moeilijk antwoord. Daar moest hij heel lang en diep over nadenken. Ik wil nu de vraag horen. Je bedenktijd is om. Bedoel je misschien, wat is mijn mooiste boek? Vroeg Zebedeus. Fout. 1 punt eraf. Zebedeus gaf zichzelf antwoord na antwoord en steeds slaagde hij erin de juiste vraag erbij te stellen, hoe moeilijk het antwoord ook was. Na een poosje begon hij er genoeg van te krijgen. Laatste antwoord, zei hij. Denk goed naar voor je de vraag stelt. Het antwoord is, ik zou het niet weten. Makkie, dacht Zebedeus, daar had hij zojuist aan de keukentafel nog over nagedacht. Hoeveel vragen wil je op het antwoord? Vroeg hij zelfverzekerd. Minstens 4. Daar komen ze, zei Zebedeus en hij stond op. Waar was ik toen ik er nog niet was? Waar blijft de wind als het niet waait? En doet het pijn als je heel hard in slaap valt? Hij wachtte even, dat waren er 3. Nog 1 vraag dus. Denk rustig na, stelde hij zichzelf op zijn gemak. Zebedeus sloot zijn ogen, herhaalde mompelend het antwoord en vroeg toen aarzelend. Waar is het einde van de wereld?
In het eerste hoofdstuk van het boek doet Zebedeus een test met zichzelf, waarin hij op zoek gaat naar de vraag op het antwoord. Waarom zou je op zoek gaan naar de vraag op het antwoord? Tijd voor een opdracht. Test of je met alleen jezelf tikkertje kunt doen of verstoppertje. Ik geef je even 5 seconden de tijd. Hoe ging dat? Kun je een gesprek voeren met jezelf?
Ja.
Ja? Ja? Doe je dat zelf ook wel eens?
In sommige gevallen. Stel je voor, ik ben met mijn moeder ergens en mijn moeder is met iets bezig. Dan vind ik het natuurlijk saai en ga ik met mezelf praten. Dan denk ik zo van, wat ga ik vandaag doen? En daarna zeg ik, ik ga vandaag dit doen. En daarna maak ik gewoon een heel leuk verhaal.
Dus dat is een manier van met jezelf een gesprek voeren over wat je misschien zou kunnen gaan doen. En jij?
Ik doe het zelf niet, maar ik weet wel een voorbeeld. Ja. Als u wilt, dat kan ik wel zeggen.
Ja, tuurlijk.
Staffer, je zegt waarom heb ik dat gedaan, waarom. Dan komt er een antwoord in je hoe moet ik dat zeggen?
In je hoofd?
Ja, in je hoofd. Ja. En dan reageer je eigenlijk op jezelf.
Ja, want daar ging eigenlijk mijn volgende vraag over. Want Zebedeus geeft steeds antwoord op zijn eigen vraag. Als je dus dat gesprek zo voert, zoals Zebedeus over zijn krentenbollen, ben je dan alleen of met z'n tweeën tijdens dat gesprek?
Technisch gezien met z'n tweeën.
Technisch gezien met z'n tweeën, kun je dat uitleggen?
Zoals nu. Ik praat, u geeft antwoord.
Ja.
Maar en als je alleen gaat praten, dan krijg je dat niet. Maar als je met jezelf gaat praten, dan krijg je wel antwoord op de dingen die je vraagt. Dus dan is het technisch gezien wel met z'n tweeën. In plaats van met je in je eentje.
Dank je wel.
In dat geval is het wel met twee personen. Omdat je praat tegen jezelf en je brein is in dat geval wel een persoon.
Je praat tegen jezelf en je brein is dan een persoon.
Ja, omdat die eigenlijk reageert op je.
Dus jezelf is in dat geval je brein. Omdat je tegen jezelf praat. Begrijp ik dat goed? En kan je brein dan ook terugpraten?
Niet echt, maar ja, eigenlijk wel, maar niet in het echt. Zeg maar hoe wij nu aan het praten zijn. Het geeft je signalen in je brein. In je lichaam, in je, ja.
Soms hoor je gewoon stemmetjes in je hoofd die je eigenlijk niet in het echt hoort. Dus dan praat je een soort van, de brein praat dan een soort van.
En is dat, als dat brein een soort van praat, is dat dan een onderdeel van je identiteit?
Nee.
Nee, is dat iets anders?
Ja, want je identiteit is gewoon wat bij jou hoort.
Ja. Hoort je stem niet bij jou?
Jawel, maar gewoon, bijvoorbeeld, je hoort gewoon zomaar een stem, maar die is niet echt.
Je hoort een stem die niet echt is?
Ja, gewoon in je hoofd hoor je een stem.
En is die voor jou dan wel echt als jij zo'n stem in je hoofd hoort?
Soms.
Soms. Dit fragment komt uit het boek De Boom die een wereld was van Jorik Goldewijk met illustraties van Jeska Verstegen. De boom die een wereld was, gaat over een boom die oud en stil is, maar waar allerlei dieren in verblijven. Je leest over de geheimen van deze dieren, hun gedachten en eigenaardigheden.
de steenuil. Wij zouden de steenuil zichzelf niet noemen. Misschien, als hij heel eerlijk was, eerder een beetje dom. Maar huilen hoorde niet dom te zijn. Soms twijfelde hij daarom of hij wel echt een steenuil was. Hij had zich talloze keren afgevraagd of hij niet gewoon alleen maar een steen was. Dat zou wel zijn domheid verklaren, een verwarring in zijn naam, dat komt. De steenuil had dus een vriend gehad die zeker wist dat hij een wandelend tak was. Jaren later bleek hij gewoon een tak te zijn. De steenuil had altijd wel argwaan gevoeld, omdat hij zijn vriend eigenlijk nooit zag wandelen. Maar hij had het al die tijd voor zich gehouden, omdat hij hem niet onzeker wilde maken. Toen begonnen er op een lentedag ineens bladeren uit het hoofd van zijn vriend te groeien. En toen wist de steenuil eigenlijk wel genoeg. Hij sprak zijn vriend erop aan. Maar die zei dat hij die bladeren had opgezegd omdat hij naar een feestje ging waarbij je als tak verleend moest. Daar geloofde de steenuil natuurlijk niks van. Hij was wat verderop gaan zitten om zijn vriend in de gaten te houden. Die ging helemaal niet naar een feestje. De hele dag niet. En de volgende dag ook niet. Hij zat daar maar, verkleed en wel. De steenuil voelde zich bedrogen en sprak niet meer met zijn vriend. Want hoe kon je iemand vertrouwen als je niet wist wat hij was? Het zette hem wel aan het denken. Wat ben je nou eigenlijk? Ben je wat je bent? Of wat je denkt dat je bent? Of wat anderen denken dat je bent? Daar dacht hij sindsdien heel vaak aan. Dan keek hij naar zijn vleugels en vroeg zich af of dat nu veren waren of dat hij alleen maar dacht dat het veren waren. En toen begreep hij het ineens allemaal. En hij dacht, wie ik ben, bepaal ik zelf. Een klein barstje ontstond op zijn gezicht, nauwelijks zichtbaar. Maar het was zonder meer een glimlachje. Een slim glimlachje. Ha, dacht hij, voor een steen ben ik zo dom nog niet. En plotseling zag hij de tak tussen de bladeren naar hem wuiven. En hij voelde hoe erg hij zijn vriend had gemist.
Ben je wat je bent? Of wat je denkt dat je bent? Of wat anderen denken dat je bent? Opdracht. Bedenk een vraag die jou iets kan leren over wie iemand is. Schrijf dezelfde vraag op 3 verschillende papiertjes. Geef telkens 1 papiertje aan de eerste, tweede en derde persoon die je tegenkomt als je een stukje gaat lopen. Je kunt door de klas, door je huis, door je straat lopen of misschien ook ergens anders. De trein bijvoorbeeld. Laat de 3 mensen de vraag beantwoorden. Was het antwoord anders dan je had verwacht? Waarom? Niemand in de buurt? Stel de vraag aan jezelf. Ben je verrast over je eigen antwoord? Dit fragment komt uit het boek Zoef van Janneke Schotveld met illustraties van Nadia Mezen. Een boek over een jongen, de tijd en een vliegend tapijt.
Weet mijn moeder dat jij kunt vliegen? Zoef vloog een poosje rechtuit zonder antwoord te geven. Ze zou het kunnen weten, zei hij uiteindelijk, terwijl hij iets langzamer ging vliegen. Maar omdat ze zelf de vleugel niet had, moest ze het met de verhalen van haar oom Babak doen. Als kind geloofde ze die nog wel, maar later niet meer. Zo gaat dat bij mensen. Maar is ze dan nooit met hem meegegaan? Nee, helaas niet. Jouw opa en oma verboden het hem ten strengste. Jouw voorouder van je moeders kant wonen in Perzië, dat weet je toch? Vroeg Soef. Mijn opa en oma zijn in Irak geboren, zei Amir. Ja, en vroeger heette dat hele gebied Perzië, legde Soef uit. Lang, lang geleden, toen zelfs de opa en de oma van jouw opa en de oma nog geboren moesten worden, vloog ik daar al rond. Er was nog heel wat tapijtvliegverkeer. Prinsen, prinsessen, sultans, omhooggevallen straatschoffies. Het was heel gewoon om je per vliegend tapijt te verplaatsen. Waar zijn al die tapijten dan gebleven? Vroeg Amir. Kijk, Amir, als mensen hun gelovende verhalen verliezen, dan verdwijnen we stilletjes. Dat is precies wat er met veel van mijn soortgenoten is gebeurd. Ze lagen erbij als stoffige oude vodden, zoals jouw vader dat noemt. Heel wat mensen met de vleugel hebben nooit van zichzelf geweten dat ze de vleugel hadden. Domweg omdat ze het niet probeerden. Zodoende bleven de tapijten liggen dat er niks meer van over was. Of ze werden weggegooid. Wat erg, zei Amir. Ja, zei Zoef. En had je ook nog de oorlogen. Oorlogen? Amir wist van de oorlog in het land waar zijn opa en oma vandaan kwamen. Daarom woonde ze ook niet meer. Maar hij snapte niet wat dat met de vliegende tapijten te maken had. De vele verhalen die er waren, werden langzaamaan vervangen door één, legde Zoef uit. De mensen gingen elkaar te lijf, omdat ze dat ene eigen verhaal meer waar vonden dan wat van een ander. Ze had natuurlijk niet donderd wat waar is en alle verhalen het waard zijn om gehoord te worden. Maar wie luistert er naar een oud tapijt? Om de zoveel jaar brak er een vreselijke oorlog uit en dan kwamen er heel wat tapijten om in brandende gebouwen. Nu was het Amir die huiverde. Maar weet je, Zoef maakte weer vaart en riep, ik, Savar, Omar en mijn Farouk, de 14e, ik ben er nog. En toen maakte hij een soort looping. Zijn rechtervoorhoek en linkerachterhoek krulden naar elkaar toe, terwijl hij door de lucht duikelde als een dolfijn.
Zoef zegt dat als mensen hun geloof in verhalen verliezen, er dingen stilletjes verdwijnen, zoals vliegende tapijten. Is dat zo? Dus Zoef zegt dus dat als mensen hun geloof in verhalen verliezen, sprookjes en bijvoorbeeld verhalen zoals in films, er dingen stilletjes verdwijnen, zoals in dit geval vliegende tapijten. Maar is dat ook zo?
Ik weet niet of mensen dat zouden doen eigenlijk. Maar het zijn verhalen, dus je weet niet of het echt gebeurd is.
Nee, is dat dan erg? Dus vergeet je een verhaal dat niet echt gebeurd is sneller dan een verhaal dat wel echt gebeurd is, bijvoorbeeld?
Ja. Het maakt het interessanter als je het echt ook hebt gezien wat er is gebeurd. Omdat je hebt geen vliegende tapijten zien vliegen.
Oké, en hoe zit het dan bijvoorbeeld met een film als Mufasa of een andere film?
Aladdin.
Of Aladdin. Hoe zit het daarmee dan? Want dat zie je ook, toch? Je weet dat het niet echt is, maar je kijkt er wel naar bijvoorbeeld. Dat is ook een verhaal.
Omdat het interessant, het is leuk.
Als een verhaal leuk is, blijft het dan langer bij je, zeg maar? Onthoud je het dan langer?
Eigenlijk mij niet. Iets wat je hebt meegemaakt. Iets wat echt is gebeurd, zou ik meer...
Voor jou is het wat echt is gebeurd. Ik kom zo bij jou, maar ik had jou beloofd dat ik bij jou zou komen.
Wat echt is gebeurd, dat blijft de hele tijd gewoon in je hoofd zitten. Ik zeg gewoon wat, er is een bijvoorbeeld trauma-helikopter geland ergens. Wat je echt hebt gezien en wat je niet hebt gezien, dat gaat gewoon weer weg. En dat ga je soms naar terugdenken en dan gaat het gewoon weer weg.
Want je beschrijft nu een gebeurtenis, hè, van een landende helikopter. Is een gebeurtenis die je ziet, is dat hetzelfde als een verhaal?
Ja, kan. Want bijvoorbeeld op die trauma-helikopter gaat iemand helpen. En dan kan je daar ook een verhaal van maken.
Ja, dus je ziet iets gebeuren, daar zit een verhaal aan vast. Dus dan is de gebeurtenis, wordt daarmee ook een verhaal. Is dat wat je zegt? Of?
Ja.
Ja? Jij wilt ook nog wat zeggen.
Heeft dit boek misschien inspiratie gekregen van de film Aladdin?
Wat denk je zelf?
Ik denk van
ja.
Ja, waarom?
Want bij Aladdin gaat het ook over vliegende tapijten en een soort van theepot of zo.
Ja, met zo'n geest erin.
Ja, en toen ik vliegende tapijten hoorde, dacht ik in één keer, ja, dit gaat over de film Aladdin.
Je dacht dat het over de film Aladdin ging. Dus er kwam een herinnering naar boven omdat jij iets hoorde over een vliegend tapijt.
Ja.
En is die herinnering van uit het echte leven of is het ergens anders van? Die van dat vliegende tapijt.
Ergens anders van.
Ergens anders van.
En kun je omschrijven waar het van is?
Een film.
Een film. Ja. Maar maakt dat wat uit? Want de vraag was eigenlijk van als mensen hun geloof in verhalen verliezen. En iets van Aladdin, zou je dat ook omschrijven als een verhaal?
Ik zelf eigenlijk niet.
Nee? Is een film iets anders dan een verhaal voor jou?
Ja. En een verhaal...
Ja.
Of een leuk iets, of een film of iets. Dat blijft dan wel een dag in je hoofd, maar dat gaat er zo weer uit. En gebeurt het ineens wat echt bij jou is gebeurd, dat blijft echt super lang in je hoofd zitten. Zoals bijvoorbeeld, je bent flauwgevallen of je bent tegen een auto gebotst. Dat blijft langer in je dan dat je naar een leuke film bent gegaan.
Ah, oké, ik snap het. Dus het gaat ook om het type gebeurtenis dat wel langer bij je blijft dan bijvoorbeeld een vrolijk verhaal. Is,
ja.
Dat is het verschil. Hoor ik dat goed?
Ja.
Oké. Okay.
Ik vind wel dat je een film in een verhaal kan zetten. Dat vind ik wel.
Een film in een verhaal kan zetten?
Ja, een verhaal in een film kan.
Oh, een verhaal in een film. En zou je bijvoorbeeld, heb jij een verhaal?
Wat bedoelt u met een verhaal? Wat echt is gebeurd?
Je zegt dat je zou een verhaal in een film kunnen zetten. En dan hebben we het net over Aladdin. En we hebben het over het boek met de vliegende tapijten. Maar heb jij als persoon een verhaal? En jij en ik, hebben wij allemaal een verhaal?
Ja, eigenlijk je hele leven is een verhaal.
Oké. Okay. En zou zo'n verhaal ook interessant zijn in een film bijvoorbeeld?
Eigenlijk, wat nep is gebeurd, zou je wel liever naar kijken. Gewoon Stafford met animaties, dat zou je wel liever willen kijken. Omdat in een dagelijks leven is het gewoon normaal wat je altijd doet. Gewoon water drinken. Als ik dat in een verhaal had gezet, is het niet zo boeiend.
Nee. Dus maar andere dingen. Gedaan. En kan je een voorbeeld geven van iets wat wel in een verhaal zou passen voor jou dan? Van jou of over jou?
Dat je iets spannends hebt meegemaakt.
Meegemaakt, oké. Okay.
Wat maakt jou jou? Kun je 3 dingen noemen die over jouw identiteit gaan?
En? Zit jouw hoofd ook vol nieuwe gedachten? Nog geen genoeg van de boekfragmenten Vragen en Opdrachten? Wil je nog verder nadenken over jezelf, over wie je bent en hoe je de wereld om je heen ziet? Download dan de handleiding in de beschrijving van deze podcast. Daarin vind je nog meer vragen, doelopdrachten en inspiratie om verder te filosoferen, samen of alleen. Blijf nieuwsgierig, blijf vragen stellen en blijf denken, want filosoferen is eigenlijk spelen met gedachten. Veel denkplezier en tot de volgende keer.